Haydns vader is wagenmaker en voor de gewone man is het leven in die tijd hard. Het feodale tijdperk is nog niet echt afgelopen. Er zijn nog veel hoerigen. Dat zijn mensen die horen bij de grond van hun land hier. Voor alles moeten ze toestemming vragen. Als ze willen trouwen, een beroep willen kiezen en zelfs als ze een dagje naar Wenen willen. En wat nog erger is, ze zijn verplicht 3 dagen in de week gratis voor hun heer te werken. In het Tsjechisch noemen ze dit soort dwangarbeid robota. En daar komt dus ons woord robot vandaan. Haydns vader koopt deze verplichte arbeid af door een soort belasting te betalen. Maar verder is hij nog volledig afhankelijk van de willekeur van de kasteelheer. En van de katholieke kerk, waaraan ook wekelijks verplicht geld moet worden afgedragen. Jozef, zijn roepnaam is Sepperl, is de oudste. Van zijn 12 broers en zussen valt de helft ten prooi aan kindersterfte. Zijn ouders zijn dol op muziek. Ze zingen allebei graag en goed en vader Haydn kan dan wel geen noten lezen, maar hij heeft zichzelf toch harp leren spelen. In het dorp worden van tijd tot tijd amateurconcerten georganiseerd. Wat voor muziek zou daar geklonken hebben? Ik denk dat we ons met het volgende fragment uit Bauernhochzeit van Leopold Mozart wel een voorstelling kunnen maken. Deze blootstelling aan muziek mist zijn uitwerking niet. Naast Jozef zijn er nog 2 broers de muziek ingegaan. Michael wordt later een gewaardeerd componist en vriend van Mozart in Salzburg. Maar terug naar Haydns jeugd. 5 jaar oud valt Jozef al op omdat hij zo ontzettend goed kan zingen. Tijdens een van die dorpsconcerten ziet een neef van zijn vader, Johann Matthias Frank, dat de kleine Jozef doet alsof hij viool speelt. Hij strijkt vol overgave met een stok over zijn opgeheven linkerarm. Deze Frank is onderwijzer in het naburige stadje Hainburg en ook verzorgt hij de muziek in de kerk. Hij stelt voor om de 5-jarige Jozef bij hem in huis te nemen, zodat hij naar school kan. Haydns ouders zien ook wel dat er voor de talentvolle jongen in Rorau geen mogelijkheden zijn en ze zeggen uiteindelijk ja. Ze hopen stiekem dat hun zoontje zal worden toegelaten tot de priesteropleiding. Van Frank leert Jozef lezen, schrijven en rekenen, de catechismus, zingen en grondbeginselen van een aantal instrumenten. Zelfs pauken leert hij spelen, al moet hij zich behelpen met een lap gespannen over een bakkersmand. De kamer waarin hij oefent zit onder het meel. Haydn zelf zegt later: "Ik ben hem eeuwig dankbaar voor alle dingen die hij mij heeft geleerd, ook al kreeg ik meer slaag dan eten." Voor heimwee heeft de kleine Jozef eigenlijk geen tijd. Van 7 tot 10 uur krijgt hij les op school. Dan moet hij de kerk in om de mis te zingen. Na het eten huiswerk tot 3 uur. En daarna krijgt hij meestal viool- of klavierles. Niet alleen op eten, maar ook op kleding wordt bezuinigd. Later zegt Haydn zelf daarover: "Mijn ouders hadden altijd gehamerd op hygiëne en netheid, maar nu zaten mijn kleren zo vol vlekken dat ik me ervoor schaamde. Ik ben bang dat ik er op den duur uitzag als een straatschoffie." Als Jozef 8 is, gebeurt er iets belangrijks. Georg Reuter, kapelmeister van de imposante Stephansdom in Wenen, schuimt het platteland af op zoek naar geschikte jongenssopranen. We hebben een verslag van Jozefs sollicitatie. Verlekkerd keek de ondervoede Jozef naar een schaal kersen op de tafel van de pastoor. Reuter wierp een paar handen kersen in zijn hoed. Hij leek heel tevreden met de Latijnse en Italiaanse stroven die Jozef moest voorzingen. "Kan je ook een triller zingen?" vroeg Reuter. "Nee," zei Jozef, "dat kan zelfs meneer Frank niet." De schoolmeester werd door dit antwoord in grote verlegenheid gebracht en Reuter moest er hartelijk om lachen. Hij deed voor hoe je een triller moet zingen, Jozef deed hem na en de 3e poging lukte. "Jij blijft bij mij," zei Reuter.